Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht in de buurt van Dinant. En mocht er ondertussen al een bezoek brengen aan de abdij van Leffe onder meer, waar we in gesprek gingen met abt Christophe Monsieur, die zeer recent tot nieuwe abt van de abdij van Leffe werd gekozen. Van daaruit ging het in de richting van de Collegiale, de mooie kerk die we beneden de rotsen en beneden ook de citadel van Dinant kunnen terugvinden. Vlak aan de brug ook die ons bij het begin van onze tocht van de ene oever naar de andere van de Maas bracht. Wanneer we Dinant zeggen, dan zeggen we natuurlijk ook de citadel. En het loont zeker de moeite om daar een bezoek aan te brengen. U heeft de mogelijkheid om ofwel de trappen te beklimmen of de teleferiek te nemen helemaal naar boven, wat u spectaculair uitzicht geeft over de stad en over de Maas. Gaat u met ons mee helemaal naar boven en ontdekken we zo een beetje de geschiedenis van deze indrukwekkende citadel hier in Dinant. Aangekomen hier bij de citadel op de rechteroever van de Maas, een rivier van 925 kilometer lang. De bron ervan terug te vinden in de Haute-Marne op 400 meter hoogte, de monding de Noordzee in Nederland. En dus zodoende stroomt de rivier tussen Frankrijk, België en Nederland. Wanneer we kijken naar de geschiedenis van de citadel, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar de eerste burcht, de periode van 1040. Want in die tijd wordt Dinant verdedigd door een vesting die eigenlijk uit meerdere gebouwen en twee ronde torens bestond. In de 13e eeuw wordt een lange ommuring rond de stad gebouwd, met dus torens als versterking en met meer dan 10 stadspoorten. Nu, wanneer wij denken aan kastelen, dan denken we al aan steen. Maar de eerste kastelen waren houten gebouwen. Het is pas vanaf de 13e eeuw dat ze uit steen werden opgetrokken en dus ook met ommuring beschermd. En we hoorden reeds een beetje over de geschiedenis onder andere van de dinanderie of de ambacht, de koperslagerij waar Dinant zo bekend mee werkt. En dat heeft allemaal te maken met Karel de Stoute. Zo maken we de sprong naar 1466. U weet, tot de 9e eeuw zal men enkel koper gebruiken om gebruiksvoorwerpen mee te maken. Ketels, kandelaars en dergelijke meer. En de steden Huy en Dinant aan de Maas worden op deze wijze al snel prestigieuze centra waar deze ambacht geperfectioneerd wordt. In het begin van de 13e eeuw zullen de Huyenaren het koper links laten liggen en zich helemaal focussen op de lakenindustrie. Dat betekende dat Dinant natuurlijk het monopolie kreeg op de dinanderie, het koper van Dinant. U hoorde ook reeds over de concurrentiestrijd met de naburige stad Bouvigne, waar we ook nog op bezoek zullen gaan trouwens. Op dat moment maakt het deel uit van het graafschap Namen. Dinant echter behoort tot het prinsbisdom Luik. En zo ontstaat dus die rivaliteit tussen beide steden. Iets wat zou leiden tot meer dan 4 eeuwen strijd. In 1319 zullen de inwoners van Bouvigne een verdedigingstoren bouwen, Crèvecœur genaamd, aan de oever van de Maas. Maar Lycopère, zoals de inwoners van Dinant worden genoemd, reageren daarop en bouwen op hun beurt een grotere toren aan de overkant, de toren van Montorgueil. In de 15e eeuw zal een oorlog uitbreken tussen Lodewijk de 11e, de koning van Frankrijk, en Philips de Goede, de hertog van Bourgondië. En de inwoners van Dinant zullen partij kiezen voor Frankrijk. Zodoende zal het leger van Philips de Goede, aangevoerd door zijn zoon Karel de Stoute, de stad belegeren in 1466. En Karel de Stoute aan het hoofd van een leger van 30.000 man verovert Dinant na een beleg van een week. Hij besluit zich te wreken voor de beledigingen die hij diende te ondergaan, waar 800 mannen per 2 aan elkaar gebonden in de Maas worden geworpen. 3 dagen lang zal Dinant worden geplunderd en nadien platgebrand. En nadat het vuur is uitgedoofd, blijft er dan ook niets meer over van de stad. De vestingmuren, de stadsmuren, de huizen, de kerken, alles is verwoest. Zodoende dienden dus de inwoners van Dinant te vluchten naar andere steden. Onder meer Namen en Doornik worden de bestemmingen van de vluchtelingen. In 1672 dan zal de Hollandse oorlog uitbreken en het Frankrijk van Lodewijk de 14e staat tegenover Spanje, de Verenigde Provinciën en het Heilige Roomse Rijk. In 1675 zal de Franse generaal, Medaillon, aan de stad waarvan de burcht bezet is door een Duits garnizoen, vragen om zijn militairen binnen te laten. Hij zegt het zo: ik vraag u om uw hart te openen, om blijk te geven van uw vreugde bij de komst van de legers van de koning, in de hoop dat zij u zullen bevrijden van de onderdrukking. Het antwoord van Dinant klinkt dat het Duitse garnizoen hen dat verhindert. En zodoende zal de Franse maarschalk van Crequi het bevel krijgen om Dinant te belegeren. En zo zijn er ook een aantal teksten gekend uit die periode die ons een beetje schetsen van hoe de citadel onder andere en de ommuurde stad er moet hebben uitgezien. Zo luidt het: Dinant, beroemde stad van het prinsbisdom Luik, gelegen aan de Maas op 4 mijlen van Namen, waar de maarschalk van Crequi zich op 19 mei 1675 op bevel van de koning had aangeboden, opende eerst zijn poorten. Zijn burcht, gebouwd op een zeer harde, marmerachtige rots, verdedigde zich beter en de 500 Duitsers die erin zaten gaven zich pas over na de bres door de mijnontploffing op 29 mei 1675. Zo staat er bij een gravure van de Châtillon. In L'histoire militaire du règne de Louis le Grand, de militaire geschiedenis van de regering van Lodewijk de Grote, in 1726 wordt het volgende opgetekend. Deze generaal, die gelegerd was met uitzicht op de Maas om zijn vijanden beter te misleiden, liet een detachement van zijn leger terugtrekken om te doen alsof hij Namen of Charlemont zou belegeren, om te vermijden dat een deel van de garnizoenen van deze vestingsteden zich op Dinant zou storten. Hij ging vervolgens met de rest van zijn troepen naar deze vestingstad en omsingelde ze op de 22e van de maand mei. Deze vestingstad ligt aan de oever van de Maas. De stad die hij op de tweede dag veroverde, werd van alle kanten bestreken en bood dus bijzonder weinig weerstand. Hij viel vervolgens de burcht aan, die slechts 4 loopgravendagen stand hield, ondanks de gunstige ligging op een berg van bijna rotsen. Zodra de hertog van Lotharingen het bericht kreeg over het beleg van Dinant, verzamelde hij al zijn kwartieren om de stad te hulp te schieten. Maar ze werd ingenomen nog voor hij aankwam, op 29 mei. En zo gaan we dus binnen in de periode van de Franse bezetting in de 17e eeuw. En het is vooral de vooruitgang op het gebied van artillerie dat zelfs vanaf de 15e eeuw ervoor zal zorgen dat de imposante vestingmuren van de burchten ook hier in Dinant eigenlijk geen nut meer hadden. Want door de komst van kanonnen met metalen kogels diende deze te evolueren. Onder de invloed van Franse ingenieurs zoals Vauban in de 17e eeuw zullen de ronde middeleeuwse torens vervangen worden door bastions. Zo worden de vestingwerken ingegraven om bestand te zijn tegen de inslagen van kanonskogels. Trouwens, u kan die herkennen, want die zijn meestal stervormig, zo ook het geval hier in Dinant. Lijken dus, ja, een soort van sterren zou je kunnen zeggen met duidelijke punten, waar dus die vestingswerken ingegraven werden om dus de impact van die kogels, de evolutie in het wapentuig te kunnen weerstaan. Wanneer we kijken naar het fronton aan de ingang, dan staat daar een opschrift in het Latijn dat aangeeft in welk jaar de bouw van de citadel is afgewerkt. Er staat namelijk Ni circumspicias agridiare cave anno sesto post proedium ad Waterloo. Wat betekent zorg dat je niet wordt aangevallen als je niet voorzichtig bent, 6e jaar na de slag bij Waterloo. We bevinden ons in de zogenaamde Hollandse periode van de citadel, van 1818 tot 1830. En als we dus de voltooide citadel van bovenaf zouden bekijken, dan ziet dat er eigenlijk een beetje uit als een soort van, ja, onregelmatige vijfhoek, maar dan uitgerokken. Een veelhoekig ontwerp dus, dat werd geïnspireerd door de werken uit de 18e eeuw van de Franse ingenieur Marc-René de Montalembert. En zijn systeem van vestingwerken markeert ook het einde van de bastions die door Vauban werden ingevoerd. En we zien dus in deze architectuur van de citadel de geschiedenis van hoe dit soort gebouwen mee evolueerden al naar gelang de evolutie van bepaalde architecturale technieken die werden gebruikt om bijvoorbeeld kanonskogels en inslagen te kunnen verwerken, maar ook de wijze waarop dus deze gebouwen werden verstevigd. En opnieuw krijgen we dus die evolutie met de wapens, want de artillerie van de vesting diende volgens de theorie van Montalembert die van de vijand te verpletteren voordat de vijand de tijd heeft om ze eigenlijk op te stellen. En daarom moet je kanonnen hebben die beschermd worden in de kazematten. Het is pas in de 19e eeuw dat forten volgens dit principe zullen worden gebouwd. Een goed voorbeeld daarvan is het bekende Fort Boyard. En dus werd, als we het plan bekijken van bovenaf, dan zien we eigenlijk de opbouw, dus aan de voorzijde en aan de zijkanten krijg je kanonnen. Je krijgt een hele reeks kanonnen die gericht zijn naar Givet, ook naar Philippeville aan de voorzijde. Kanonnen gericht in de richting van Bouvigne, meer aan de zijkant. En dan de kanonnen gericht naar Ciney, aan de achterzijde. En kanonnen naar de brug gericht. Je krijgt verschillende kwartieren waar de officieren konden wonen, de soldaten, er was een hospitaal en een arts, een magazijn waar het hospitaal gebruik van maakte voor de opslag van medicijnen en dergelijke meer. Er was een bakkerij met een magazijn, een depot voor de artillerie, ook voor de genie, een kruidmagazijn, verschillende wachtkwartieren van officieren en soldaten, tevens een gevangenis, voor het geval dat dat nodig was en wanneer er sprake was van wangedrag, en dan verschillende gangen die eigenlijk dienden ter verdediging van de citadel. En als we bijvoorbeeld gaan kijken naar een lithografie van rond het jaar 1830, dan zien we daar bijzondere bevoorradingsketens die worden gebruikt om de citadel te bevoorraden. Een soort van liftsysteem, zeg maar, die later zullen vervangen worden door een boorput in de kalkrots. En het gaat dus eigenlijk over een werktuig geplaatst in een klein gebouw dat zowat 5 meter over de rots hangt en die vervolgens het water naar een hoogte van 90 meter omhoog hijst om vervolgens het reservoir van de citadel te bevoorraden. En later zal deze worden vervangen door een waterput, beschermd van vijandelijke aanvallen. En als we even kijken naar het leven van zo'n soldaat in die tijd, we zeggen 1830 ongeveer, wel, de soldaten die hadden een rantsoen van 750 gram brood en 2 maaltijden per dag. Een bouillon opgediend met vlees en groenten rond 10 uur. En dan kregen ze een rantsoen aardappelen om 4 uur. De refters bestonden toen nog niet en de mannen aten in een soort van gemeenschappelijke slaapzalen. Elke dag exerceerden de soldaten zowat 6 tot 8 uur. En dat ging voornamelijk over leren wapens hanteren, gymnastiek, dus om fit te blijven, en marcheren. Belangrijke onderdelen van het soldatenleven van die tijd. Een hele tijd later krijgen we de periode van de Eerste Wereldoorlog. Dus vanaf 1878 heeft de citadel eigenlijk geen militaire functie meer. Maar er wordt wel vanaf de start van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 al om gestreden. En de reden waarom dat deze niet langer werd gebruikt als militaire installatie, dat is rond 1860 komt er dankzij de ontdekking van de culas een vooruitgang opnieuw op het gebied van wapens. En dus moeten deze niet meer via de loop worden geladen. Met andere woorden, de citadel werd kwetsbaar voor deze moderne wapens. En de soldaten, die dan nog in Dinant verblijven, verhuizen naar de betonnen forten van Namen en Luik, die in het einde van de 19e eeuw werden gebouwd door Briamont. Wanneer we kijken naar die periode van de Eerste Wereldoorlog, krijg je dus de overgang in de Eerste Wereldoorlog tussen wat men zou kunnen noemen de traditionele wijze van oorlog voeren en de modernere oorlogstechnieken. En zo zien we dus dat de citadel door de eeuwen heen verschillende bouwfases heeft gekend, gaande van het houten kasteel naar de stenen kastelen uiteraard, de stervormige architectuur van Vauban, naar de veelhoekige vestingswerken en zo naar de betonnen forten van Briamont, toen de soldaten uiteindelijk de citadel hebben verlaten. Een bewogen geschiedenis, uiteindelijk het einde van de militaire periode, om dan te zien dat vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog het een gegeerd goed was, zeg maar, en onmiddellijk bezet werd door de Duitsers. En dan die vreselijke wraakactie van de Duitsers die hier ook heeft plaatsgevonden in Dinant en in Bovigne. Daar gaan we dus zo meteen nog meer over horen. Nu, wij gaan hier niet boven blijven. We zouden dat kunnen doen. Mocht u zelf deze route willen herhalen, dan kan u gemakkelijk langs dus deze kant van de oever blijven en verder wandelen. En dan komt u uiteindelijk via verschillende rotspartijen, zeg maar, en mooie natuur, tot aan het uitkijkpunt waar wij aan de overkant van de Maas willen geraken. Dat is zeker nog een halte tijdens onze pelgrimstocht. We gaan opnieuw de afdaling maken, dierbare luisteraars. We laten de citadel van Dinant achter ons, dalen terug naar beneden af tot we aan de rand van de Maas staan. En daar komen ons natuurlijk onmiddellijk alweer de saxofoons tegemoet en de kleurrijke instrumenten die we hier op de brug kunnen aantreffen. En dat heeft te maken met de figuur die we in ons volgende deel van de pelgrimstocht zullen leren kennen. Namelijk Adolf Sax. En hij is de uitvinder onder meer van de saxofoon. Een klein eindje in die land gewandeld staan we nu aan het geboortehuis van Adolf Sax, de uitvinder van de saxofoon. En dat de stad Dinant trots is op het feit dat dit de geboortegrond is van de saxofoon, dat mag wel duidelijk wezen. Want overal waar je hier komt, is er wel op een of andere manier een verwijzing naar dit bijzondere instrument of een verwijzing naar de muziek die erdoor is gemaakt. Het heet La Maison de Monsieur Sax en het ligt ongeveer op de plaats waar het geboortehuis van Adolf Sax stond. En reeds sinds het jaar 2002 is het hier een beeld van Adolf Sax die u als pelgrim van op zijn bankje uitnodigt om hier binnen te gaan en kennis te maken met zijn buitengewone genie, zijn revolutionaire bijdrage tot de muziek en de techniek. Ook met de uitdagingen waar hij voor stond en met zijn rijk en bewogen leven. Trouwens, volledig gratis te bezoeken. En uiteraard kan het ook niet anders dat er muziek weer klinkt die gemaakt is met dat befaamde instrument. We kijken even aan de linkerkant. En dan zien we een afbeelding van de Rue Neuve in Dinant rond 1850. Het kadastraal plan van 1834 vertelt ons dat het huis van Adolf Sax waarschijnlijk het vijfde of vierde van links zou moeten zijn in deze straat op deze tekening. Een straat die sindsdien tweemaal in brand stond trouwens. En we zien dus het aangezicht van de straat en in de verte zien we ook de collegiale Onze Lieve Vrouwenkerk. Hier blies het genie dat de saxofoon uitvond zijn eerste adem uit. De instrumentenbouwers van die tijd dachten ten onrechte dat de klankkleur van een instrument bepaald werd door het gebruikte materiaal, hout of koper. Sax, die in de Belgische traditie van de instrumentenbouw thuis hoorde, ging uit van de fysica en de wet van de gulden snede. De klankkleur wordt niet door de aard van het gebruikte materiaal bepaald, maar door de verhoudingen tussen de romp van het instrument en de luchtkolom erin. Door deze wet van de gulden snede toe te passen, vindt hij een volledige familie van saxofonen uit en ontwikkelt deze verder. En verder vertelt het huis een beetje de geschiedenis, de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere instrumenten. Ik wou een instrument maken dat door zijn klankkleur dicht bij de snaarinstrumenten ligt en toch krachtiger en intenser klinkt dan deze. Zo zei Adolf Sax. Er worden verschillende nieuwe instrumenten dus voorgesteld. Hij ontwikkelt er verschillende, waar hij experimenteert met de klankkleur op basis van dus die wet van de gulden snede. En hij merkt op dat er twee soorten boringen bestaan, konische en cilindrisch, en bedenkt een nieuw soort boring, konisch parabolisch. De kegel verwijdt zich steeds verder tot een geluids trechter. En dit heeft een ongebruikelijke en krachtige klankkleur tot gevolg, met onder andere een perfecte homogeniteit voor het geheel van de tessituur en een ongehoorde harmonische rijkdom. En dat is het pragmatische genie van Adolf Sax. Een instrument dat juist klinkt met een vereenvoudigd kleppensysteem en economisch veel voordeliger om te maken. Voor het eerst steunend op maatschetsen in plaats van op oude en empirische patronen die tot dan toe gebruikelijk waren. Sax is een echte ingenieur, helemaal in de geest van de industriële revolutie, ook al zal het lot van zijn instrument, waarvan de tessituur dicht bij de menselijke stem ligt, romantisch zijn. Als ze mij te jong vinden om de gouden medaille te verdienen, dan vind ik van mezelf te oud om de vermei aan te nemen. Ik zal een jaar wachten om dit patent aan te vragen, We zien wel of in die tussentijd iemand een echte saxofoon gebouwd heeft. We weten dat de sonoriteiten van de instrumenten te sterk of te zacht zijn. Ik wou een instrument maken dat door zijn klankkleur dicht bij de snaarinstrumenten ligt en toch krachtiger en intenser klinkt dan deze. Alevi zei aan hem: voltooi maar snel uw nieuwe familie instrumenten, meneer, en kom de arme componisten te hulp die op zoek zijn naar iets nieuws en het publiek dat er naar vraagt, ook al is dat niet te vinden op deze wereld. Berlioz zei tot slot: de heer Adolf Sax uit Brussel heeft zonder enige twijfel sterk bijgedragen tot de revolutie die op til is in de bouw van blaasinstrumenten. Het is een man met een scherpzinnige en helder geest, hardnekkig en volhardend bij elke beproeving, zeer bedreven en altijd bereid om in te springen voor arbeiders die niet in staat blijken te zijn zijn plannen te begrijpen en uit te voeren. Tegelijk rekenaar, geluidstechnicus en indien nodig metaalgieter, draaier en polijster. Hij kan denken en handelen, hij vindt het uit en voert het uit. Het bedrijf, zeg maar, dat Adolf Sax zal oprichten, die zal maar liefst 46 patenten aanvragen en 3 faillissementen ondergaan in 1852, 1873 en 1877. Berlioz zei ook nog: zijn belangrijkste verdienste is volgens mij de gevarieerde schoonheid van zijn toon, nu eens ernstig, dan weer kalm, gepassioneerd, dromerig of melancholisch, of onbestemd als de zwakke echo van een echo, het vage geklaag van de wind in de bomen, of beter nog, zoals de mysterieuze vibraties van een klok lang nadat ze werd geluid. Er bestaat, voor zover ik weet, geen enkel ander instrument met deze merkwaardige sonoriteit aan de rand van de stilte. Naast de revolutionaire instrumenten moet men ook de hervorming vermelden van het notenschrift, zijn composities en methodes, een verhandeling over de invloed van de blaasinstrumenten op de longen, een ontwerp voor een praktijkschool voor uitvinders, een reorganisatieplan voor de orkesten, een opmerkelijke studie over de akoestiek van zalen en verbeteringen aan de meeste koper- en houtblaasinstrumenten. Het mag dus duidelijk zijn dat de verdienste van Adolf Sax zeer groot is en niet enkel in de uitvinding van het instrument zelf, maar zeer zeker ook dus die andere revoluties die hij eigenlijk heeft kunnen ontketenen op die manier. Adolf Sax was werkelijk een van de meest invloedrijke uitvinders van zijn tijd. Zijn uitzonderlijke carrière, rijk in eer en beëring, heeft hem tot een van de meest geprezen uitvinders van zijn tijd gemaakt. Maar zijn weg is ook getekend geweest door verschillende obstakels. Door zijn hele leven heeft hij altijd een grote toewijding gehad en een echt genie. Hij was niet enkel een instrumentenmaker, maar ook een soloist. Hij belichaamde op die manier perfect de geest van de 19e eeuw, die de blik had gericht op de toekomst. De meest gekende van zijn uitvinding is natuurlijk de hele familie van saxofooninstrumenten. Maar hij heeft ook nog andere gecreëerd, saxhorens, saxtrombas en dergelijke meer. En heeft heel veel patenten eigenlijk laten registreren voor de bouw van tal van instrumenten. Niet alleen in de muziekindustrie, maar ook burgerlijk en medisch. Ondanks zijn roem heeft hij ook heel veel moeilijkheden gekend en leefde hij in moeilijke omstandigheden die getekend waren door de industriële revolutie. De uitvinding van de saxofoon heeft veel jaloezie en controversie veroorzaakt. Haatreacties, vervolgingen tot in de rechtbank toe. Hij heeft zijn hele leven niets anders moeten doen dan zijn uitvindingen verdedigen, in het bijzonder ook de saxofoon. Velen hebben geprobeerd om met de pluimen te gaan lopen van zijn uitvindingen. Hij zal geboren worden op 6 november 1814 te Dinant natuurlijk. Zijn vader, Charles Joseph, was een instrumentenbouwer voor het koninklijke hof. En de jonge Adolphe heeft zijn kindsheid hier doorgebracht. Reeds op zeer jonge leeftijd vond hij instrumenten uit en perfectioneerde ze. En startte met de ontwikkeling van de saxofoon. In 1841, in de Brussel Industrial Exposition, zal hij voor het eerst zijn ontwerp voorstellen. De jury luisterde naar het instrument en hij deed dat van achter een gordijn met angst dat er iemand met zijn patent zou gaan lopen. Hij was dus bevriend met Hector Berlioz en heeft vele grote figuren van de muziekscène van zijn tijd leren kennen, vooral ook toen hij verhuisde naar Parijs. En dus het genie zit hem eigenlijk in het feit dat hij wiskunde gebruikte om instrumenten te bouwen. En dat was voor de eerste keer dat dat gebeurde. Het is dankzij zijn berekeningen dat zijn producties zeer accuraat waren en dat het dus bijna onmogelijk was om ze na te bouwen. We vermelden het reeds, de saxofoon is niet zijn enige uitvinding. In 1843 zal hij de saxhoornfamilie creëren en er ook patenten voor registreren. 7 instrumenten behoren tot deze familie. In 1845 zal hij een nieuwe familie van instrumenten patenteren. De saxotrombe. En deze zijn zeer gemakkelijk om te gebruiken, net zoals de saxhoorns. En dat was ook altijd zijn opzet. Ze konden gemakkelijk gedragen worden. Hij had natuurlijk ook al het commerciële in gedachten, voor ontwikkeling van het militaire bijvoorbeeld. En hij zal dus de militaire muziek in 1845 helemaal hervormen, dankzij zijn uitvindingen. Hij zal tot het einde van zijn leven instrumenten blijven bouwen. Volledig geruïneerd door tal van rechtszaken, zal hij tot 3 maal toe zelfs bankrupt verklaard worden. En hij overlijdt uiteindelijk op 7 februari 1948. En ligt begraven op het kerkhof van Montmartre. Zijn zoon zal tot 1929 zijn werk verder zetten. En vandaag de dag wordt hij natuurlijk ook erkend met recht en reden als een groot genie. En dus niet alleen de uitvinder van de saxofoon, misschien wel het meest bekende instrument, maar dus ook die hervormingen van tal van gebieden dankzij zijn ontelbaar vele uitvindingen. Ja, ik wist zelf dat hij de saxofoon had uitgevonden, maar de manier waarop dat tot stand kwam en vooral de grote hoeveelheid van instrumenten die hij heeft gemaakt, dat was mij totaal onbekend. En zo zien we een leuke ontdekking hier in Dinant, de geboortegrond van Adolphe Sax. hoe mooi om deze bekende nummers eens in de wat jazz-sfeer te horen door het gebruik van de saxofoon. Die bijzondere uitvinding van Adolf Sax. Hier in Dinant mochten we hem ontdekken. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze pelgrimstocht in Dinant. Een volgende keer, dierbare luisteraars, gaan we van hieruit nog even een lekkernij van Dinant ontdekken, alvorens wij de bus zullen nemen. En dit om ons gemakkelijk te verplaatsen naar een heel feerieke plaats. Het kasteel van Freyr. We gaan samen een renaissance kasteel aan de Maas ontdekken met een zeer bijzondere geschiedenis. En we gaan er onder meer in gesprek met de hoofdtuinier. En wat dat te maken heeft met Radio Maria, dat ontdekt u in een volgende aflevering. Dierbare medepelgrims, van harte dank dat u opnieuw bent meegegaan vandaag. En graag tot een volgende keer.